gaan maar op deze plek staan, want na de mededelingen zal ik het verder zelf ook overnemen. Want broeder Gijs de Bree heeft zich ziek gemeld, vanmorgen om 9 uur. Was voor hem natuurlijk ook een wikken en wegen. Dus we hebben even overleg gehad en we gaan het als volgt doen. Ik heb hier de orde van dienst van hem. Dus daar gaan we vanuit wat betreft de liederen. Gaan we straks met de kinderen de kaarsen aansteken. Dat wil zeggen de eerste kaars aansteken. Ik zal nog gelegenheid geven om een getuigenis te geven. Iets met ons te delen. Ja, dus ook zal ik zo meteen even inplannen. En als dat geweest is, of misschien komt er niemand, maar daar ga ik niet van uit. Het zal vast wel iets zijn om te delen met elkaar. Dan heb ik nog een PowerPoint die ik voorbereid had voor een gemeente in ergens in Noord-Holland. Dat ging niet door en die laat ik dan hier zien. Ik heb hem even in 10 minuten ingekort voor de goede lengte. Dus het kan zijn dat hij niet helemaal goed loopt, maar dat zien we straks wel. Dus dan begin ik met de mededelingen. Allemaal van harte welkom. Al is het even wat anders dan normaal, maar dat zal wel goed gaan. We hebben ervoor gebeden. Welkom, ook de gasten, digitale gasten, als ik het zo mag noemen, in deze dienst. Dus nogmaals, broeder Gijs de Bree die heeft afgemeld en we zullen zelf de dienst verder leiden. Nies Kok is afgelopen maandag verhuisd voorlopig naar Geldershof in Dieren. Het kaartje met haar adres zit achterin. Dat heb je kwijtgekund, Joke. Ja, op het spreekbord. Daar gaat ze verder revalideren. Ik wil ook gebed vragen voor Ruud en Lodi Bellen, Jan en Neeltje, Jan en Anna. Dat zijn allemaal mensen die toch stevig in de moeite zitten, zware moeite hebben. Lucie Holleman en haar dochter Mandy. Cor is onlangs gevallen een paar keer en heeft gekneusde ribben. Ik weet wat dat is. Heel pijnlijk. Erg pijnlijk. De bloemen gaan vandaag ook naar Cor. Deze week is het de week van de kringen. Voor zover mogelijk. Natuurlijk onder de huidige omstandigheden. Vrijdag is een jeugdavond, vrijdagavond om 7:30 in dit gebouw. Misschien wilt u de collecte aan de uitgang niet vergeten. Dat slipt er gauw tussendoor. Komende zondag is broeder Henk de Ruiter weer hier, die zal voorgaan. Zullen we avondmaal vieren en de speciale collecte die zal zijn voor Israël en de Bijbel. De PowerPoint vandaag gaat ook over Israël, dus dat klopt mooi bij elkaar. Dan kunt u van de week sparen daarvoor. Volgende week wordt Joris opgedragen, dankjewel. Zijn de mededelingen vergeten misschien? Iets aan te vullen, behalve Joris, verder niet. Dan wens ik jullie een gezegende dienst. En dan zingen we in ons hart mee met het eerste lied.
Thank you.
grote God, u loven wij. Geweldig, hè, dat we zo bij elkaar mogen zijn. Misschien willen we nu een ogenblik de tijd nemen voor stil gebed. En dan zal ik aansluiten met foto en groet. We zijn vanmorgen bij elkaar in de naam van de Vader, Heer, die ons geschapen heeft, die zijn Zoon gegeven heeft voor ons, die ons elke dag draagt. We zijn bij elkaar in de naam van zijn Zoon, de Heer Jezus, die onze Redder, onze Verlosser is. Heer, we willen ook bidden dat het alles mag zijn tot eer van uw naam. Alles wat we vanmorgen met elkaar willen delen, wat we willen horen van elkaar en met elkaar. Heer, we willen dat alles doen in de kracht van de Heilige Geest, die ons draagt, die ons troost en die ons wijsheid geeft. Amen. We zingen samen nog met elkaar, zachtjes, samen in de naam van Jezus. Het werk van God is niet te keren. Ja, dat is geweldig om dat te weten in deze tijd van onzekerheid, van steeds wisselende regels. Je merkt ook zelf, als ik dat lied aankondig, dat ik het heb meteen over zingen. Dat zijn we zo gewend en daar zien we ook zo naar uit, dat we weer kunnen zingen, voluit kunnen zingen. Moeten we nog even geduld hebben. Ik wil graag deze samenkomst in de handen van de Heer leggen. Heer, we willen u danken dat we hier als uw kinderen bij elkaar kunnen en mogen zijn. Heer, we danken u voor de geweldige boodschap die u in ons hart hebt gelegd, die we ook vanmorgen weer mogen delen met elkaar. Het werk van God is niet te keren. Heer, we willen daar ook bij stilstaan straks. En we danken u dat u een plan hebt met ons leven, een plan met deze wereld, een plan met uw volk Israël. Heren, we danken u dat we ook vanmorgen ons mogen bezinnen op dat plan dat u ook hebt met ieder van ons. Heer, het is geweldig dat we uw woord hebben waarin we dat plan kunnen lezen. Heren, wilt u vanmorgen ons zegenen met elkaar? We willen in het bijzonder bidden voor de zieken, hen die we net genoemd hebben. Wilt u hen erbij zijn, ook op dit moment zegenen, op de plaats waar ze zijn. We leggen zo dit samen zijn in uw handen. En dat het mag zijn tot eer van de naam van de Heer Jezus. Amen. We hebben hier vier kazen voor staan en ik zou graag willen dat de kinderen even komen. Kijk eens aan. Pak een microfoon erbij. Melle en Olivier, kom er maar bij. Zo. Dan gaan we hier bij de kaarsen staan. Vier kaarsen, weten jullie waarvoor die zijn? Melle. Waarom vier kaarsen? Wat betekent dat?
Voor Advent.
Ja? Weet je wat het is, Advent? Moeilijk, hè? Moeilijk woord. Waar gaat Advent over?
Over de Heer Jezus.
Over de Heer Jezus, ja. En wat over de Heer Jezus?
Dat weet ik nog niet.
Nee? Nou, zal ik dat vertellen? Of weet iemand anders dat? Dat de Heer Jezus voor ons gekomen is op aarde om voor ons te sterven. Ja, dus de komst van de Heer Jezus. Dat hij gekomen is in een kribbe, dat weet je wel, hè? Ja, gekomen is in de kribbe en dat hij opgegroeid is en dat hij Gods plan heeft uitgevoerd hier op aarde en toen gestorven is. Ja, maar het gaat met Advent en met Kerst gaat het over dat de Heer Jezus gekomen is voor ons. Ook voor jullie.
Ja.
Ja. Goed zo. Nou, elke week gaan we één kaars aansteken. Ja, en iemand anders van jullie mag dat dan weer doen. Olivier, mag je beginnen met deze? En dan doen we volgende week de andere. Dus niet allemaal in één keer, hè? Weet je hoe dat werkt? Kijk, hou je hem zo vast. Ja, kijk, en dan daar zo in. Net een revolver, net een geweer. Dan weet je het wel, hè? Knijp maar eens. Met die wijsvinger. Ja, harder, harder. Even kijken, hoor. Zit hij op slot? Het zou zomaar kunnen. Kijk, hij doet het. Probeer nog eens. Ja, valt niet mee, hè? Zo, met je wijsvinger daarin. En dan moet je een beetje oppassen voor mijn kleren. Zo, doe maar. Ja, daar gaat hij. Zal ik een beetje helpen? Ja. Kijk eens aan. Nou. Oké. Mogen jullie naar jullie eigen dienst. Dag. Mooi, hè? Nou, dat zullen we met jou nog maar niet doen. We luisteren nog naar het volgende lied. Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En als iemand een getuigenis heeft daarna, kom naar voren en dan kunnen we dat met elkaar beluisteren.
Yeah.
Dit had natuurlijk andersom gemoeten, hè? Dat de kinderen even mee konden zingen, maar goed. De omstandigheden, zullen we zeggen. Wie heeft er iets om met ons te delen? Niemand. Nee. Frank, misschien wil je die microfoon pakken, want anders moeten we zo dicht bij elkaar staan.
Ik denk dat het in lijn is met de prediking, als het over Israël gaat. Ik mocht het al even delen op de ouderen contactavond. Dat we denken allemaal dat het antisemitisme is begonnen in het Nieuwe Testament. Maar we weten van Kain en Abel dat Kain de verkeerde kant op ging. En dat ligt in de lijn van Nimrod. Nimrod is eigenlijk al begonnen met het antisemitisme. En dat is doorgegaan door de eeuwen heen. Ik maak geen stap sprongen. Ik denk eventjes aan Mozes. Toen de Joden werden gevangen gehouden. Door de farao, dus Mozes, die mocht ze uitleiden, natuurlijk met God. En zo gaat het de hele geschiedenis door. En toen in 1200 was er een paus, die begon ook mee om de Joodse mensen in Rome te isoleren. Ze mochten toen een gele cirkel gaan dragen. Nou, en dan gaat het maar door tot de Laatste Wereldoorlog. En dan denken we aan hoeveel miljoenen Joden er zijn uitgeroeid. En toen stuurde de Heer God een oplossing. De geallieerden. Zodat er nog een klein volkje over was en zich kon vestigen in Israël. En daarmee werden wij ook verlost. En toen ik dat besefte, toen dacht ik, ja, Heer, in eerste plaats gaat het om zijn oogappel. En wij mogen volgen in die sporen. Dus ik roep op ook om te bidden voor Israël. Dat de enkeling ook mag doorhebben dat ze verlost mogen worden door Christus. Amen.
Dankjewel, Frank. Iemand anders misschien? Goed, dan wil ik graag wat vertellen vanmorgen over Israël. Ik ga een beetje aan de kant staan, anders krijg ik een stijve nek. Gods plan met Israël en de betekenis voor ons. En die twee zijn heel sterk met elkaar verbonden. En als wij Gods plan met Israël kennen, dan helpt het ons om zijn plan met ons te kennen. En omgekeerd, als wij Gods plan met Israël niet kennen, kunnen we in heel veel sectes uit elkaar vallen. Je ziet, dat is een kenmerk van vrijwel elke secte, dat ze in de plaats van Israël zichzelf stellen. Ja, en als dat gebeurt, dan ga je links en rechts, ga je de bocht om. Vlieg je uit de bocht. Dus de betekenis voor ons is buitengewoon belangrijk, Gods plan met Israël. Ik loop er uiteraard in hoofdlijnen doorheen. Er zijn twee verbonden, twee belangrijke verbonden, er zijn er meer, twee belangrijke verbonden met Israël. Wat heeft de Heere met Israël en twee aspecten van Gods plan? En dat is met name het centrum, zeg maar, van de boodschap van morgen. Die twee aspecten, daar kunnen we zoveel uit leren als je die kent. Toen ik dat een keertje hoorde, voor het eerst hoorde, vielen mij de schellen van de ogen. Ja, en ik hoop dat dat vanmorgen ook met jullie kan. Wat betekent dit voor ons? Zoals ik net zei, dat heeft alles te maken met onszelf. Als dingen niet duidelijk zijn vanmorgen, dan interrumpeer eventjes. Hè. Stel maar een vraag, geen probleem. Ja, het is informeel. Gods plan met Israël, eventjes los van ons. Het is een onvoorwaardelijk plan. Er zit een onvoorwaardelijk aspect aan. We kunnen niet zeggen dat zijn plan met Israël niet doorgaat als Joodse mensen niet allemaal tot geloof komen. Ja, dat zullen we straks zien, dat dat niet zo is. Er zit een onvoorwaardelijk aspect aan, dat plan. De Heer zegt eigenlijk, ja, of jullie nou geloven of niet, ik ga ermee door. Natuurlijk wel door geloof, zullen we zien, maar wel van een klein groepje. En met het kleine groepje, dat zien we in de hele Bijbel, de Heer gaat voortdurend verder met het volk, met een klein groepje ervan, dat gelooft. Dat is het onvoorwaardelijke plan, in het plan. De Heer nu zei tegen Abraham, Genesis 12, dat is de startpunt van Israël. Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, deze definitie van het volk Israël haast, zou je zeggen, die begon bij Abraham en die loopt door tot eind van het vrederijk. Ja, dat is Gods plan met het volk voor de hele wereld. Ja, er zit een element in, wie u zegent zal ik zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dat principe loopt door vanaf Abraham tot aan het eind van het vrederijk en misschien nog wel in de eeuwigheid. Abraham is de stamvader van Israël en dit bepaalt, dit onvoorwaardelijke aspect, die belofte van Abraham, er staat helemaal niet van als je dit en als je dat, nee, het is onvoorwaardelijk. Dat bepaalt de positie van Gods volk. Onvoorwaardelijk betekent in deze, op deze manier, de Heere zal doen met veel of weinig Joodse mensen. De Heere zal doorgaan met zijn plan, al is er maar een klein groepje over, een Gideonsbende. Ook daar zagen we dat. Er zit toch ook wel een voorwaardelijk aspect in, want de Heer zegt ook in het Oude Testament voortdurend, als je niet gehoorzaamt, dan zal ik jullie straffen. En als je wel gehoorzaamt, zal ik jullie zegenen. Dus er zit ook een voorwaardelijk aspect in. Twee aspecten in hetzelfde plan. We lezen dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 30. En het zal gebeuren als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent. Hè, dat is de voorwaarde. Door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen. Dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. Hier zie je dat aspect van het vrederijk. Ja, dan zie je dat het helemaal doorloopt tot in het vrederijk, dit plan. Boven alle volken van de aarde, dat is nog nooit gebeurd. Dus het verbond met Mozes is vooral een voorwaardelijk verbond. Voortdurend lezen we in de wet van Mozes, als ik het zo mag noemen, als u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. En hier gaat het om, bij dat tweede aspect van het plan, gaat het om de zegeningen. Dus niet meer om de positie van het volk, maar om de zegeningen. De materiële zegeningen vooral. Hoe denkt de Heer over Israël? Dat is goed, denk ik. Ik had dit voorbereid voor een gemeente die ik niet kende. En mijn ervaring is dat daar een heleboel mensen kunnen zitten vanuit een gereformeerde achtergrond. Die eigenlijk helemaal niet weten wat Gods hart heeft met Israël. Ja, dus ik laat dat hier ook even kort voorbij komen. Zomaar even een paar gedachten die de Heer in zijn woord heeft staan. Jesaja 54 zegt, want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u, de vrouw van de jeugd, ja, dat is Israël, die afgewezen was, zegt uw God, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote barmhartigheid zal ik u weer bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn, en dat hebben we gemerkt in die duizenden jaren, dat Israël bestaat, dat God vaak toornig was op zijn volk, heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik, die duizenden jaren zijn voor de Heer een ogenblik, verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Eeuwige goede tierenheid. Ja, dus dat is dat onvoorwaardelijke wat de Heer belooft. Als een verlaten vrouw. Hij is ook in het Oude Testament zijn bruid. Lees maar hier in Hosea. Hosea gaat natuurlijk allemaal over Israël. En de manier waarop de Heer Israël beschrijft is als zijn vrouw. Met grote liefde voor zijn vrouw en zijn bruid. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. Dat gebeurt in het vrederijk. Ja, dus ook weer die verre toekomst. En ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en recht. In goede tierenheid en barmhartigheid. Hier zien we bijna een eeuwig aspect. Als alle zonde zal zijn weggedaan, ook de zonde van Israël. Zijn bruid. Dan spreekt hij ook over Israël in het Oude Testament als zijn kind. Jeremia 49 zegt, Sion zegt echter, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Een geweldige gelijkenis. Hè, hoe de Heer zijn liefde voor het volk openbaart. Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot, zelfs al zou die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Groter dan de liefde van een moeder voor een kind. Israël zijn kind. En het eeuwige aspect hebben we al voorbij zien komen van de liefde van de Heer voor Israël, maar dat wordt hier nog een keer benadrukt. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten. Een eeuwig verbond met hen zal het zijn. Ik zal hun een plaats geven en vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten dat ik, de Heere, het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Een paar teksten die je thuis nog eens na zou kunnen lezen. Hoe dat plan van de Heer met Israël is een eeuwig plan. En dat gaat door, ook al zijn er een heleboel ongelovig. En dat is tegelijk voor ons ook een enorme troost. Want ook wij zijn niet beter dan dit volk. Wij zijn van nature zondig. En ook in ons woont, ondanks het feit dat de Heer Jezus in ons woont, ook nog onze oude mens in ons. En die komen we elke dag tegen, denk ik, als je eerlijk bent. Maar zoals hij een eeuwig verbond heeft met Israël, heeft hij ook eeuwige beloften voor ons. En daar komt hij niet op terug omdat wij zwak zijn. Of op andere manier. Ja, dus het is heel belangrijk dat we hiervan overtuigd zijn, want het is de garantie voor zijn plan met ons. Zijn beloften voor ons. Een eeuwig verbond. Maar, zou je kunnen afvragen, hoe zit het dan met die eis van geloof? Hoe kunnen Gods beloften onvoorwaardelijk zijn? Het moet toch allemaal gebeuren door geloof? In de Heer Jezus bedoel ik met geloof natuurlijk. Is de gemeente niet in de plaats van Israël gekomen? Moet Israël de Heer Jezus niet aannemen als hun Messias? Ja, dat laatste is natuurlijk nodig. Dat ene laatste niet. De gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen. Dat is een heel groot misverstand wat we veel tegenkomen. Maar Israël moet wel de Messias aannemen. En juist dat spanningsveld, die twee dingen die tegelijk waar zijn, en ze moeten tot geloof komen, en de beloften zijn onvoorwaardelijk, daar wil ik wat dieper op ingaan. En dan zie je twee aspecten van Gods plan. Het eerste is zijn plan met Israël als volk. Jesaja 65 zegt, maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en me verblijden over mijn volk. Daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of geschreeuw. Zijn plan met Israël als volk gaat gewoon door. Laat u niet verleiden om te denken van ja, maar dat ze zijn zus en zo, dus dat is afgelopen, want dan zou het met ons ook afgelopen zijn. Het gaat door. Er komt, wat is nou dat plan? Er komt een nationaal herstel en in een vrederijk. Dat vrederijk is niet zo ver weg. Ik ben zelf van mening dat het, ik noem geen getallen, maar dat het binnenkort kan beginnen. Weliswaar na een grote verdrukking, maar er komt binnenkort een vrederijk waarin al die problemen die we nu hebben wereldwijd opgelost worden door de Heer zelf. Maar in dat vrederijk zal Israël een hoofdrol spelen. Dat vrederijk is onvoorwaardelijk, dat zal komen. Dat wordt op, nou ik denk wel enkele honderden plekken in het Oude Testament aangekondigd. Zo nadrukkelijk geeft de Heer die belofte. Onvoorwaardelijk. Het gaat daarbij vooral om aardse zegeningen. Natuurlijk zal Israël ook een nieuw hart krijgen en een andere relatie tot de Heer staan. Maar heel opvallend zijn juist de aardse zegeningen. Gezonde kinderen, gezond vee, voldoende voedsel, meer dan voldoende voedsel. Heel lange leeftijden. De mensen zullen weer veel ouder worden dan we nu worden. Vooral aardse zegeningen, niet uitsluitend, maar vooral. En dan het tweede plan. Ik heb het A en B genoemd om het even uit elkaar te... Het is niet A of B, maar het is A en B. Voor de duidelijkheid. Het tweede plan betreft Joodse mensen individueel. En toen ik dat verschil hoorde, ik weet nog de plek waar ik was en wie dat zei en wat dat bij mij opriep, dacht ik van, oh, maar dat is het. Dat is het. Nou kan ik die, al die teksten die tegenstrijdig lijken, kan ik met elkaar verbinden. Wat is dan zijn plan met Joodse mensen? Matteüs 15, vers 24 zegt, en de Heer Jezus antwoordde en zei, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Hier zie je heel veel inzicht in deze tekst. Verloren schapen. Hij heeft het dus over individuele Joodse mensen. Ja, en die zijn verloren. Net als wij verloren zijn. En dan vallen ineens die teksten van Paulus. Die vallen op hun plek. En dat er dus door de zonde, of je nou onder de wet leeft zoals de Joden, of buiten de wet zoals wij, zonder wet, we zijn allemaal zondaars. We zijn allemaal van nature verloren. Verloren schapen. En het gaat hier dus om individuele Joodse mensen. Hun behoud, het eeuwige leven, dat is wat op het spel staat als het gaat om individuele Joden. Dan gaat hun behoud staat op het spel. De voorwaarde is geloof in de Heer Jezus. Ook dat lezen we in het Nieuwe Testament. Dat er maar één weg is door de Heer Jezus, voor Jood en voor niet-Jood. En vooral gaat het om geestelijke zegeningen. En ook dat is buitengewoon belangrijk dat we dat onderscheiden. Dat het bij, als het gaat om het behoud van ons, Joden en niet-Joden, voor de eeuwigheid gaat het om geestelijke zegeningen. Kijk maar hoe de kerk en de gelovigen vandaag verdrukt worden. Niet alleen de Joodse gelovigen, maar ook de niet-Joodse gelovigen. Die worden ontzettend verdrukt. Ja, en dat is dus niet hetzelfde, of dat is heel iets anders als de zegeningen die Israël zal ontvangen. Die zullen voornamelijk, vooral in het vrederijk, materieel zijn. Ze zullen, Israël zal als volk aan het hoofd van de volkeren staan. Ja, dat zal nooit gebeuren in onze bedeling, zeg maar als ik het zo mag noemen, onze tijd, zullen wij als gemeente niet aan het hoofd van de wereld staan. Er zijn wel kerken waarin dat verkondigd wordt. Ja, maar ik meen dat dat duidelijk een dwaling is en we zien ook het tegenovergestelde gebeuren. Ja, het klopt niet met de werkelijkheid. De gemeente, gelovigen in deze tijd, worden meer en meer verdrukt. En dat is wat Paulus ook nadrukkelijk zegt. En de Heer Jezus zelf, ze hebben mij vervolgd, ze zullen jullie vervolgen. Dat hoort allemaal bij dit deel van zijn plan. Ja, dus het behoud, het eeuwige leven. Het plan met individuele Joodse mensen. We lezen in Johannes, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ja, hoe moet ik dat dan plaatsen met het eeuwige plan van de Heer? Dat gaat over het volk. Ja, al die mooie beloften gaan over het volk. En er zullen alleen zij deel aan hebben, die Joodse mensen die straks tot geloof komen. Handelingen 15. Petrus op de vergadering in Jeruzalem zegt, maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Ook hier gaat het over individuele Joodse mensen. Alleen door geloof in de Heer Jezus worden zij behouden. Als we die twee nou naast elkaar zetten, A en B, dan zien we dat het volk als geheel dus onvoorwaardelijk toegaat naar een geweldig vrederijk, geweldige belofte van de Heer. Maar alleen door geloof, natuurlijk als het volk, dat deel van het volk wat tot geloof komt, straks aan het eind van die 7 jaar, aan het eind van die grote verdrukking, dan gaat de Heer daarmee door in het vrederijk. En individueel kunnen Joodse mensen ook verloren gaan. Daar word ik nog wel eens op aangevallen, maar ik denk dat het Nieuwe Testament heel duidelijk is. De verloren schapen van het huis Israëls, alleen die tekst al. Maar zoveel andere teksten die we zien, dat de Heer spreekt tot Joodse mensen, bijvoorbeeld de fariseeën en de schriftgeleerden, die zet hij heel nadrukkelijk op hun plek. Jullie zijn verloren, kinderen van de Satan zelfs. Maar ze kunnen behouden worden, net als wij, dezelfde manier. En wat wil nou het geval? Als Israël de Heer Jezus afwijst, waren ze blind voor de plan B. Dat plan B zagen zij niet. Dat ze tot bekering moesten komen, dat ze hun zonde moesten belijden. Dat stuitte hen zelfs tegen de borst. Net als trouwens ook in deze tijd ongelovigen dat niet willen erkennen. Ja, dat is de kern van het tot bekering komen. Erkennen dat je zondig bent. Dat was voor Israël een struikelblok. En ze waren blind voor de persoon van de Heer Jezus. Voor zijn werk aan het kruis, de vergeving die hij gebracht had. En veel christenen, die zijn blind voor dat plan A. Want dat is ook wel misschien een eye-opener, was het voor mij ook wel. Dat eigenlijk dit de oorzaak is van heel veel ellende voor het Joodse volk. Omdat wij niet zien dat er een nationaal plan is met Israël wat onvoorwaardelijk is. Wij hebben vanaf 2000 jaar geleden, hebben de christenen zo'n beetje gezegd, nee, de Heer gaat niet meer verder met Israël, maar met ons. Israël afgelopen. Ja, en die verblinding van veel christenen heeft geleid tot twee hele belangrijke gevolgen. Desastreuze gevolgen die ook allerlei sectes dus hebben voortgebracht, zoals ik zei. Ten eerste de verduistering van het profetische woord. Ja, want als je niet meer ziet wat Gods plan met Israël is in het profetische woord, dan kun je dat niet meer lezen. Dan is het abacadabra. Dan is het aan alle kanten tegenstrijdig en kun je het niet snappen. Verduistering van het profetische woord. En we zien grote delen, ik denk meer dan de helft van de christenheid, leest het profetische woord niet, interesseert het misschien niet, kan het niet lezen, wordt het ook niet geleerd door de dominees. Dit leidt tot een enorme verduistering. We hebben het daarbij wel over ongeveer 30% van de hele Bijbel. Ja, en als je bedenkt dat er over de eerste paar pagina's van de Bijbel, dat daar hele kerkscheuringen over zijn geweest. Een paar pagina's, soms alleen het spreken van de slang waar kerken uit elkaar zijn gegaan. Dan kun je je voorstellen dat 30% van de Bijbel, dat mogen wij niet zomaar ongelezen laten. Dat moeten we lezen, dat moeten we proberen te doorgronden. Verduistering van het profetische woord is een groot kwaad in de christelijke wereld. Ik ben dus met Joke bij een christelijke studentenvereniging geweest, een gereformeerde studentenvereniging, en ik heb gelezen daar Zacharia 12 en Zacharia 14, waarin staat dat de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om het te belegeren. Nou, we zijn denk ik 3 kwartier bezig geweest om alleen dat begrip al te laten landen dat het om echt Jeruzalem gaat en niet de kerk. En dat het om de nabije toekomst gaat. Dat dat nog moet gebeuren. Dat landde gewoon niet. Mensen zijn helemaal blind, zoals ik hier zeg, helemaal blind geweest voor dat plan. En dat is een soort jarenlange hersenspoeling in de kerken geweest. En met desastreuze gevolgen. Met als gevolg dat wij over het algemeen dat profetische woord niet meer kunnen lezen. En ook misschien niet meer nodig vinden zelfs. Een tweede gevolg is christelijk antisemitisme. Dat is een gevolg wat net zo dramatisch is. Maar dan niet meer voor ons misschien, direct, maar voor het Joodse volk. Als we het lijden van het Joodse volk in 2000 jaar christendom op een rijtje zetten, dan is dat verschrikkelijk, is beschamend voor de kerk. En dat gaat in feite nog steeds door. Want nog steeds zijn grote groepen christenen, die zijn eenzijdig in het conflict, zeg maar, in het Midden-Oosten, eenzijdig tegen Israël. Christelijk antisemitisme, dat is een grote zwarte bladzijde in de geschiedenis van de kerk. Ik wil afsluiten met een paar misverstanden, die misschien ook nog wat opgehelderd kunnen worden. Nu, twee misvattingen met grote gevolgen. De tekst Romeinen 11 vers 26, waarin staat dat heel Israël zal zalig worden, is vaak aanleiding om te zeggen van ja, nou, dus Joden hoeven het evangelie niet te horen. Nou, ik hoop dat dat vanmorgen duidelijk is, dat individuele Joodse mensen verloren zijn en het evangelie wel moeten horen. Ja, hier wordt alleen bedoeld dat dat deel wat gelovig is van Israël, daarmee gaat de Heer verder. En dat is voor hem het nieuwe Israël, waar hij het vrederijk mee ingaat. Joodse mensen die nu tot geloof komen, om dat even te scheiden van elkaar, die horen gewoon bij de gemeente, zoals Paulus zegt. Waar de tussenmuur weggebroken is. Nu trekken wij samen op, Jood en niet-Jood als het goed is, tot in de richting van de opname. Dus dit betreft niet alle Joden van alle tijden. Dat is zo extreem, wordt het regelmatig gebracht. Elke Jood van alle tijden zou behouden zijn. Dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Dan zou de Heer voor niks gekomen zijn. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, zegt Paulus, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Enigen uit hen te behouden. He, ziet u dat plan met individuele Joodse mensen? Om hen te behouden. Ja, dus heel Israël is alleen maar die groep die straks in de toekomst de Heer Jezus zal aanvaarden als hun Messias. Een tweede misvatting, en ik ga er natuurlijk een beetje kort overheen en moeten we misschien over napraten. De tekst, de Heer heeft hun een bedekking gegeven, dus zij kunnen niet tot geloof komen. Sorry, is niet een tekst, maar alleen het eerste deel, dat de Heer hun een bedekking heeft gegeven. Daarvan is vaak de gedachte, ja, ze hebben een bedekking, ze kunnen de Heer Jezus niet aannemen, dus ze hebben een heel goed excuus. De Heer kan hun niks maken, want hij heeft hun zelf die bedekking gegeven. Maar dan lezen we bijvoorbeeld in 2 Korinthe, ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt die bedekking weggenomen. Dus het is geen excuus, maar het is een bedekking vanwege de Heer, vanwege hun ongehoorzaamheid. En ook dat lees je op diverse plekken. Israël was ongehoorzaam en daarom heeft de Heer hun hart verhard. Maar dat is voor individuele Joodse mensen geen excuus. Die kunnen tot geloof komen en die moeten we dus ook het evangelie brengen. Ja, dus laat u daardoor niet in de war brengen dat het een excuus zou zijn voor hen. Want ook dat is strijdig met de boodschap van de Heere Jezus, dat ze tot geloof moeten komen. Ook elke briefschrijver zegt het verder, jullie moeten tot geloof komen. En het kan dus blijkbaar. Nou, als laatste, wat betekent dit voor ons? Ik heb zelf de ervaring dat als je de dingen hoort, dat je je eigen plek daar ook al ingebracht hebt, meegenomen hebt. Maar nog een keer onderstrepen. Romeinen 11, vers 11, ook een heel cruciale tekst. Midden in de Romeinenbrief heb je zo'n stuk over Israël, 9, 10 en 11. En in Romeinen 11 zegt Paulus, ik zeg dan, zijn zij, Israël, gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden, dus definitief zouden vallen, ten val zouden komen, volstrekt niet. Door hun val, echter, is de zaligheid tot de heidenen gekomen. En wij zetten daar meestal een punt. Dankjewel Israël, mooi, red het verder zelf maar. Even plat gezegd. Ja? Maar hier staat geen punt, hier staat om hen tot jaloersheid te verwekken. En dat is zo essentieel in het hele plan van de Heer met zowel ons als met Israël, dat wij Israël tot jaloersheid verwekken, want zijn liefde voor dat volk is nog steeds hetzelfde. En hij wil nog steeds hetzelfde met het volk, maar dan moet het wel op de knieën. En dat is onze taak om zo met Israël, met Joodse mensen om te gaan, dat ze ook die liefde voelen, de liefde van de Heer voor hen voelen. En als je daar, als je dit naast 2000 jaar christelijk antisemitisme legt, dan word je heel stil, denk ik. Dan zijn we, hebben we gefaald. En dan wordt het hoog tijd dat we met elkaar Joodse mensen de arm om hen heen slaan. Omdat ze van dat volk afstammen waar wij mee verbonden zijn. Het volk van de Heer Jezus. Dat was Gods bedoeling. Vanwege die liefde voor individuele Joodse mensen, maar ook het hele volk. Amen. Zijn er misschien vragen? Had ook tussendoor gemogen, had ik gezegd. Maar heb ik misschien hier en daar wat grote stappen genomen? Waren het allemaal grote stappen? Nee? Geen vragen? Was ik zo duidelijk? Dat is mooi. Cor, had jij een vraag? Nee? Oké. Wij luisteren nog naar Heer, u bent mijn leven. En aansluitend familie, die ken ik niet, maar ik ben benieuwd. Misschien is het goed om te gaan staan voor het laatste stuk van de samenkomst. Willen we zo met elkaar danken. Misschien fijn als enkele van jullie ook danken. Familie.
Om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan. Vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk. Wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven.
Eindeloos leven, geweldig. Daar mogen we naar uitzien. Willen we gaan staan en de Heer nog danken, misschien enkele van ons, dan zal ik afsluiten. Dan zingen we daarna, of luisteren we daarna nog één lied. Ja, zullen we naar de Heer gaan. Ja, we heren, we danken u voor het geweldige plan dat u hebt met uw volk, waar we een klein tipje van de sluier van mochten oplichten. We danken u dat het alles zal zijn tot eer van de naam van de Heer Jezus. Het zij met het restant van uw volk, Heer, dat achter hem aan het vrederijk in zal gaan. Het zij met individuele Joodse mensen die nu of later tot geloof komen. Heer, het is alles door de Heer Jezus Christus. En we danken u dat het een vast plan is. Heer, dat het de rots is ook waarop wij staan. Heer, dat het plan dat u hebt met ons de beloften die u ons geschonken hebt, dat die ook ja en amen zijn, dat daar niemand iets tussen kan krijgen. Heer, dat niets ons kan scheiden van dat plan wat u hebt met ons. Heer, wilt u zo met ons zijn als wij uit elkaar gaan? Wilt u ons gebruiken op de plaats waar we zijn? Wilt u ons zegenen de komende week? En wilt u ons tot een zegen gebruiken voor Jood en niet-Jood, de mensen om ons heen, tot eer van de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. We luisteren nog één lied en dan wens ik jullie een hele fijne zondag.